Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. En een verzoek van de leiders van de jongensclub. Alle jongens van de leeftijd van 8 tot 12 jaar worden aanstaande vrijdag om 6:30 in het verenigingsgebouw verwacht. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 47, het vierde vers, zingt des hoogsten eer. 47, vers 4. Luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We luisteren naar het woord des Heren zoals we dat vinden in de tweede psalm. Psalm 2. En na de schriftlezing zingen we het zevende vers van psalm 110. Psalm 110 vers 7. Hij zal op weg eens drinken uit de beken, daar hij gevaar, nog strijd, nog moeite ontziet. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Voor de laatste maal staan we vanmorgen stil bij het ambt, de ambten en de ambtelijke arbeid van de Heere Jezus Christus, zoals we die omschreven vinden in onze Heidelbergse catechismus in zondag 12, vraag en antwoord 31. Er is nog één gedeelte in dat antwoord 31 wat we niet hebben bestudeerd. Dat is het laatste deel dat ook nu weer gaat over het koninklijke ambt van Christus en het werk dat hij als koning doet. Behalve dat hij ons met zijn woord en geest regeert, doet hij ook dit, en dat is dan de stof voor onze overdenking van morgen, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Wij willen eerst samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Heren, tot u die ons tot op dit ogenblik gespaard en verzorgd hebt, mogen wij ook in dit morgenuur komen. En het past ons om uw naam te danken dat wij hier mogen zijn. Hier in uw huis, als mensen die al zoveel zegeningen ontvangen hebben en nu deze nieuwe zegen er weer bij krijgen. Dat wij mogen horen naar uw woord en dat we mogen vernemen van die zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die een volkomen verlossing heeft teweeggebracht en die ook zijn volk bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Wij danken u, Heere, dat wij het evangelie weer mogen horen. Het evangelie van de grote koning, van de koning aller koningen en de Heere aller heren. Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslachten tot geslacht. Heere, wij bidden u daarbij dat gij ons dat evangelie wil doen verstaan. En dat gij het door uw Heilige Geest wil toepassen aan ons hart. We kunnen rijk bevoorrecht zijn door onder het woord te mogen komen en verkeren. Maar heren, er zijn er ook die onder het woord verloren gaan. Velen in de jaren en eeuwen die voorbij gegaan zijn, zijn onder het woord geweest en toch nooit hebben ze kennis gekregen aan de genade Gods in Christus. Nooit hebben ze het woord in hun hart verstaan. En daarom, Heere, dat gevaar bedreigt ook ons. En u weet het, wie het zijn in ons midden, die wel onder het woord zijn, maar die het woord niet in hun hart hebben. Die de kracht ervan nooit verstaan hebben. Die wel het woord horen, maar bij wie het met het geloof niet gemengd is. Heere, daarom, wij hebben niet alleen nodig de verkondiging van uw woord. Als dat ons zou zalig maken, dan was het al in orde met ons allemaal. Maar er is meer nodig dan dat. Heere, wij bidden u om dat meerdere. Wij bidden u om dat onmisbare werk van uw Heilige Geest. Wij bidden u dat gij uw woord tot zegen wilt stellen door uw geest. En dat gij het gebruiken wilt tot onze bekering, tot ons onderricht, tot onze kennis en tot het inzicht in uw getuigenis. Heren, wij vragen u dat gij ons dan gedenken wilt in uw gunst en bezoeken wilt met uw heil. We moeten leren buigen voor die koning. We moeten zijn koningsrechten leren erkennen. Het moet onze belijdenis, onze oprechte belijdenis worden en steeds meer zijn. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Heren, als dat door genade zo al mocht worden, wilt gij uw kinderen dan meer en meer van de heerlijkheid van die koning doen zien. En meer ook de rijkdommen uit zijn regering doen ontvangen en genieten. En wilt gij uw kinderen meer en meer ook overtuigen van de trouw van die koning, die nooit zal laten varen de werken zijner handen, opdat ze zo ook meer en meer mogen leren leven, bewust in het geloof, uit de waarheid dat hij al de zijnen eeuwig zal beschutten en bewaren. Maar waar wij nog niet hebben leren buigen, Heere, voor die koning en zijn majesteit. Waar wij nog in feite in het kamp van de vijand verkeren, al hebben we dat nog zo goed gecamoufleerd. Wilt gij dan de genade der bekering geven? En wilt gij ons doen overgaan uit het kamp van de vijand in het koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Win zondaren dan in, Heere, voor u en voor uw dienst. En breek het verzet en slaak de banden waar ze in gebonden zijn. En bevrijd hen uit de macht van het kwaad en de macht van de boze en de macht van eigen gerechtigheid en de macht van zelfgenoegzaamheid. Heren, er zijn zoveel strikken en er zijn zoveel netten en zoveel banden en we zijn zo menigmaal in gevaar. En daarom wij bidden van u, Heere, laat uw geest dat alles mogen doen wat nodig is, opdat wij u waarlijk mogen vrezen en lief hebben, en opdat wij ook iets van de rijkdom en van de vertroosting van de regering van de Heere Jezus Christus mogen ontdekken en beleven voor ons eigen hart. Zegen alle die hier niet kunnen zijn. Heren, we denken ook nu aan onze zieken. U kent ze, we hoeven ze u ook met name niet te noemen, maar u weet, Heren, dat er verschillende zijn die door ziekten bevangen zijn of door de gebreken van de ouderdom en de moeite die daarmee gepaard gaat. Heren, wij denken bijzonder aan hen die ernstig ziek zijn en voor wie er, naar de mens gesproken en naar het oordeel en uitsluitsel van de dokter, ook geen hulp meer is in deze wereld en geen genezing. O Heren, laat dan juist in die omstandigheden, als er zoveel losgelaten moet worden en als er zoveel waaraan we vastgezeten hebben langzamerhand ook achter moet blijven, als er zoveel wat we hier op aarde lief gehad hebben uiteindelijk dan straks niet meer mee kan op die laatste reis, en als het er dan alles op aan gaat komen dat we u tot ons deel hebben en uw gerechtigheid, Heere Jezus, de onze mag zijn, en dat wij bekleed mogen zijn met het kleed des heils dat gij hebt gemaakt en verworven. Als het er dan zozeer op aan gaat komen, Heere, dat we geborgen moeten zijn en dat we een borg voor onze ziel moeten hebben, laat dan juist ook de geest, de ziel met die dingen werkzaam mogen zijn. En wilt gij licht van boven geven, licht van uw genade, het licht van uw aangezicht, opdat daardoor vertroosting en daardoor zicht en uitzicht mag komen, en dat het zo ook beleefd en beoefend mag worden, Heren, dat gij ook in die omstandigheden een ontfermer, een hoorder der gebeden, een genadig God zijt. Heren, wilt gij uzelf verheerlijken, ook in het leven van hen die ziek zijn en die te genezen zijn, zoals we dat dan noemen. Maar ook dan zal het toch beseft en beleefd moeten worden dat elke genezing een werk van u is, en dat elke uitredding een werk van u is, en dat elke verlossing hierin uit aardse nood en moeite van u moet komen. En daarom wij bidden van u, openbaar u. Openbaar u zelf, o grote heerlijke God, als een ontfermer en als een weldoener, zoals gij, Heere Jezus, dat ook deed in de dagen van uw vlees, toen ge rondging in Palestina, genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. Heren, wij denken aan hen die het om andere redenen moeilijk hebben, die een kruis dragen waar een ander wellicht niet eens van weet, die in stilte lijden en in stilte verdriet hebben, en die met allerlei zorgen rondlopen. Laten ze leren om die zorgen bij u te brengen en om al de nood van hun hart en al de bezwaren en al de vrees en al de moeite aan uw voeten neer te leggen. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Heren, het kan voor mensen verborgen zijn, maar voor u niet, want uw ogen zien het. Ze doorlopen de ganse aarde en ze zien ook in de schuilhoeken van het mensenhart. En daarom, Heren, u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden leren geven. Laat dat ook beoefend worden. En laat zo ook uw vertroosting in ons deel zijn. Zegen de arbeid van de prediking. Als het woord ook op deze dag weer verkondigd mag worden, laat het dan ook gebracht mogen worden, Heren, in betoning van geest en kracht. Dat kunnen uw knechten niet maken. Daarvoor zijn ze ook afhankelijk van wat gij geven wilt. Wat gij in de bediening geven wilt, maar ook wat gij doen wilt met het gepredikte woord. Heren, gebruik het als een middel in uw hand tot bekering van velen. en tot onderricht van uw volk. Zegen zo al de arbeid vandaag in het evangelie verricht over deze ganse aarde. En wilt gij ook vandaag nog weer uw naam verheerlijken en het rijk van de vorst der duisternis afbreken. Doe er ons wat van zien, Heere, dat gij koning zijt en dat gij heerst te midden van uw vijanden. En dat gij ook gerichten oefent op deze aarde. Ja, maar dat gij bovenal ook uw pijlen afschiet en ze doet treffen in het hart van des konings vijanden. En dat gij vijanden zo met u verzoent. En dat ge ze in uw dienst zelfs neemt. Heren, wij bidden u dat gij uw woord hier en alom dan tot een rijke zegen wilt stellen. Vergeef ons onze zonden. Alles wat we misdreven hebben en wat tegen ons getuigt. En wat scheiding maakt tussen u en ons. En wat ons ook in staat van beschuldiging stelt. En wat ons onwaardig maakt om één van uw weldaden te ontvangen. Vergeef, Heere, al onze zonden en ongerechtigheden. Was ons in het bloed van de Heere Jezus. En geef dat we ook waarlijk met verdriet in ons hart mogen beseffen wat het is om zondaar te zijn. En zo ook onze schuld en oprechtheid voor u te belijden, opdat zo ook meer en meer dat offer van de Heere Jezus voor ons noodzakelijk en dierbaar mag worden. Hoor ons om Christus wil. Amen. We willen nu met elkaar zingen uit de tweede psalm en daarvan het vierde en het zesde vers, psalm 2, vers 4, en ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen, en vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Nog eenmaal dus willen wij stilstaan bij het koninklijke ambt van de Heere Jezus Christus. Nadat wij gezien hebben dat Hij koning is en wat het woord des Heeren ons daarvan zegt. En wat Hij als koning doet en met name, vorige week hebben we dan gedacht over de woorden uit onze catechismus waarin staat dat Hij ons regeert met zijn woord en geest. Koning regeert nu eenmaal, dat behoort tot zijn werk, zijn volk, zijn onderdanen regeren. Zo doet deze koning ook. Nadat wij deze dingen hebben overdacht, komen wij vanmorgen dan bij het slot van antwoord 31, waarin een andere activiteit van de koning genoemd en omschreven wordt, het beschermen van zijn volk. Het beschutten en bewaren van de zijnen bij de verworven verlossing. Nu zal ik het niet uitvoerig hebben over die verworven verlossing. U weet wat daarmee bedoeld wordt, dat is een uitdrukking die wel doorzichtig is. Maar we hebben het daar met elkaar uitvoerig over gehad, ook toen het ging over de ambten van Christus, met name toen we spraken over zijn priesterlijk werk. Het werk van Christus als priester, zoals dat omschreven wordt in antwoord 31, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Wel nu, als Christus dan de zijnen eenmaal verlost heeft door zijn offerande, en als hij hen daarna deelgenoot gemaakt heeft van die verlossing door het werk van de Heilige Geest, dan laat hij het daar niet bij. Nee, dan gaat hij ook bij die verlossing die hij geschonken heeft bewaren. Met andere woorden, het volk dat hij tot zijn eigendom gemaakt heeft, dat hij zich heeft toegeëigend. De zijnen voor wie hij geleden heeft en gestorven is, die zijn voor altijd in zijn zorgen veilig. Die vergeet hij geen ogenblik. Daar staat hij altijd voor in. Ze zullen niet weer verloren gaan. Ze zullen niet weer in de macht van de zonde terechtkomen en daarin omkomen. Ook al loert er nog zoveel op hun leven. En ook al is er nog zoveel opgericht om hen van Christus weer los te maken. Hij, deze almachtige koning, zal al de zijnen bij de verworven verlossing beschutten en bewaren. En dat is ook nodig. Want er zijn vijanden. Vijanden die het bestaan van de kerk altijd bedreigen. Christus is wel koning. Hij is wel aan de rechterhand van zijn vader. Hij heeft wel alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Hij regeert. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen hem erkent als koning. Dat wil niet zeggen dat iedereen in deze wereld nu bij zijn volk behoort. Hij is wel koning over de ganse aarde. Alles behoort wel tot zijn gebied. Maar nochtans in deze wereld waar hij regeert, zijn er velen die van hem niet willen weten. En die zijn rechten niet erkennen en die tegen hem opstaan en in opstand tegen hem leven. Zo heeft hij vijanden. Maar die kerk die hij gekocht heeft met zijn bloed en die hij lief heeft met al zijn liefde, die kerk leeft ook in te midden van vijanden. Zijn vijanden zijn haar vijanden. En zelfs al beseft de kerk des Heren dat niet altijd, de vijanden weten het heel goed. Dat als zij zijn vijanden zijn, ze dan vanzelfsprekend ook de vijanden van dat volk des Heren moeten zijn. En vandaar dat we lezen in het 12e hoofdstuk van de Openbaring, dat als de aanval op Christus mislukt is, ik bedoel de aanval van de duivel met al zijn helse machten, als de aanval van de duivel op Christus mislukt is, zodat hij hem niet uit de hemel en dus ook niet van de troon af kon houden, dan staat er: toen vergrimde de draak op de vrouw en op de overige van haar zaad. Dat wil zeggen, dan gaat de draak, de duivel, al zijn vijandschap richten tegen de kerk des Heer. En dan zal die kerk het zwaar te verduren krijgen. Dan zal die kerk het ondervinden dat ze in vijandelijk gebied leeft. Dan zal die kerk de waarheid ondervinden van wat de Heere gezegd heeft. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En daarom is die kerk voortdurend in gevaar. En daarom is het ook nodig dat die koning, aan de rechterhand van zijn vader in de hemel, die kerk voortdurend beschermt. Want anders kwam ze wel om. Zij is in zichzelf niet in staat om zich te verweren tegen de vijanden. Zij is niet in staat om die vijanden te overwinnen. Ze moet voortdurend beschermd en bewaard worden. We staan vanmorgen dus voor de werkelijkheid die ons Gods woord voorhoudt, dat Christus wel koning is, maar dat hij regeert te midden van zijn vijanden. Zo staat het in de schrift in de 110e psalm: heers in het midden van uw vijanden. En zo vinden we het ook in de psalm die we met elkaar gelezen hebben, de 2e psalm. Dat is weer een psalm over de koning. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En dan wordt ons dat koningschap omschreven. En dan wordt ons verteld wat die koning voor rechten heeft. En wat die koning doen mag met zijn vijanden. Maar we lezen in deze psalm ook, en daar begint het mee, we lezen in deze psalm ook de roep van de revolutie. Er zijn er kennelijk ook die van die koning niet gediend zijn en die hem het liefst maar zouden weg hebben. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Er zijn krachten en machten losgekomen in deze wereld die erop gericht zijn om Christus te onttronen en om God te onttronen. Dat lukt niet. Deze psalm zegt dat heel duidelijk. Te midden van al dat geroep van de goddelozen en te midden van al de schreeuwen van de revolutie, zegt de Heer, zegt deze psalm dat hij in de hemel woont zal lachen. En dat de Heere hen zal bespotten. En dat hij tot hen zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid hen zal verschrikken. En wat zal hij zeggen tot hen en wat waarmee zal hij hen verschrikken? Met de werkelijkheid die werkelijkheid blijft. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En dat is door niets te veranderen. Daar kunnen al de koningen der aarde en al de groten en de vorsten en de machthebbers niets aan veranderen. Daar kan ook de vorst der duisternis niets aan veranderen. Dat besluit staat vast. En die daad Gods in het zalven en verordineren van zijn zoon als koning over Sion, de berg zijner heiligheid, is onherroepelijk. Maar niettemin, de vijanden zijn er. En de roep van de revolutie gaat door. Dat was toen in Davids tijd al. Dat is nog zo. En dat zal zo zijn tot aan de einden der aarde. En tot aan de einden van de tijden van deze wereld. Maar het zal niet altijd zo zijn. Er komt een tijd dat er een eind aan komt. Heers in het midden van uw vijanden, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Totdat, er is een eind aan die rebellie, er is een eind aan die revolutie. Er komt een tijd dat de koning onbetwist koning zal zijn. En dat er niemand meer tegen hem in verzet durft komen. En dat niemand meer durft zeggen, zelfs niet denken. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn. Wanneer zal dat zijn? En wat houdt dat in? Wat betekent die uitdrukking die we in de schrift meerdere malen vinden? Dat de Heere de vijanden aan Christus zal geven tot een voetbank van zijn voeten. In de dagen van Jozua, bij de verovering van het land Kanaan, was er een keer een geweldige slag geleverd. En toen hadden de Israëlieten de overhand behaald en 5 van de koningen van de Kanaanieten hadden zich verborgen in de spelonk van Makeda. En toen ze dat ontdekten hebben, die legers van Israël, die soldaten, eerst grote stenen voor de ingang van die spelonk gewenteld en gedacht, nou, die zitten daar voorlopig goed en die kunnen zo niet ontsnappen. Zij gingen echter eerst verder met de verovering van het land en met de overwinning van de vijanden. En dan komt het moment dat die stenen van voor de mond van die spelonk worden weggerold en dat die koningen nu als gevangenen eruit worden gebracht en dan zullen ze te worden terechtgesteld. Maar voordat Jozua die koningen gaat terechtstellen, roept hij de legeroverste en beveelt hij die koningen te knielen en laat hij de legeroverste van Israël hun voet op de nek van die koningen zetten. Als een duidelijke demonstratie dat zij onderworpen zijn. En dat ze volledig in de macht en onder de heerschappij van Jozua en zijn leger staan. En dat ze niets meer hebben en niets meer kunnen. Volledig aan Jozua's heerschappij gebonden. En zo zal het gebeuren met de vijanden van de Heere Jezus Christus ook. Zijn voet, om zo te zeggen, zal zijn op hun nek. En dan is het met al hun macht en met al hun grootspraak en met al hun verzet en met al hun tegenstand gedaan. En wanneer zal dat dan zijn? In de toekomst. Totdat, zegt de 110e psalm, maar als we de schriften lezen, dan zien wij dat het niet alleen maar iets van de toekomst is. Het is ook al gebeurd. Als ik met u even opslaat, eerste hoofdstuk van de Efezebrief, Paulus' brief aan de gemeente van Efeze, dan ziet u dat in het slot van dat hoofdstuk de apostel ook spreekt over de heerlijkheid van Christus, die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader in de hemelse heerlijkheid, die hij gewrocht heeft in Christus. Het gaat hier over de sterkte van zijn macht die God gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dus het is al gebeurd. Dat is al een werkelijkheid. Alle dingen liggen al onder de voeten van Christus. Maar hoe is dat dan te verstaan? Dat de ene tekst in de Bijbel zegt het is al gebeurd. Terwijl je, als je eerlijk bent, toch moet zeggen dat je er niet veel van ziet. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dat er op een andere plaats in de schrift staat, het zal gebeuren, maar in de toekomst. Straks bij zijn wederkomst met name. Hoe is dat nu te verstaan? Hoe zijn beide dingen waar? Ik denk dat ik dat het beste u duidelijk kan maken door u in herinnering te roepen het slot van de Tweede Wereldoorlog. We leven in de periode dat we keer op keer bij allerlei gebeurtenissen uit die Tweede Wereldoorlog en met name uit het slot bepaald worden. In de maand juni werden we weer in herinnering geroepen, de invasie in Normandië. Morgen is het de dag van Market Garden, de aanval, de overval op Arnhem die mislukt is. En volgend voorjaar hopen we met elkaar 40 jaar de bevrijding te herdenken. Want nu, daar in die gebeurtenissen in het slot van de Tweede Wereldoorlog zit iets wat eigenlijk parallel is met datgene wat de Heere Jezus Christus als koning heeft beleefd en zal beleven. Op 6 juni 1944 was er de invasie in Normandië. Men noemt dat wel D-Day, de dag van de decision, de beslissing. Toen kregen de geallieerden in Europa een bruggenhoofd. Toen werd de Duitse linie doorbroken. En toen was er in beginsel al een overwinning op de legers van het Derde Rijk behaald. Maar daarmee hadden de Duitsers nog niet gecapituleerd. De geallieerden waren wel overwinnaar. En wel lag in beginsel het leger en de macht van Duitsland als een verslagen macht aan de voeten van de geallieerden. Er moest nog veel gebeuren, dat is waar. En er zou ook nog veel ellende zijn in die periode na de 6e juni 44, voordat het 5 mei 45 was. Maar in beginsel was de overwinning behaald. En pas bijna een jaar later, de 5e mei van 45, was het de dag van de volkomen overwinning, van de victorie. Toen capituleerde Duitsland. Toen gaven de vijanden zich over. En toen was de oorlog voorbij. Nu, zo is het nou met Christus ook. In de dood en in de opstanding en in de hemelvaart van de Heere Jezus is de vijand, zijn alle vijanden in beginsel overwonnen. Toen is hij koning geworden. Toen heeft God gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Toen heeft God gezegd, regeer, heers in het midden van uw vijanden. Toen heeft hij de scepter gekregen. En toen hij de overwinning op zijn vijanden behaald had, toen begon hij met de uitoefening van zijn koningsheerschappij. Maar intussen, net als na de 6e juni 44, ging het verzet tegen de koning verder. Zoals toen het verzet, de strijd tegen de legers van de geallieerden verder ging en de Duitsers zich nog niet gewonnen gaven, zo geven zich na de hemelvaart de vijanden van Christus nog niet gewonnen. Ze buigen nog niet, ze geven het nog niet op, ze leggen de wapens nog niet neer, alhoewel ze hem moeten erkennen als degene die regeert, als degene die macht heeft, als degene wiens hand ze al gevoeld hebben, en dat moet de duivel. Want het woord van de moederbelofte is in vervulling gegaan. De kop van de slang is al vermorzeld. En de machten van het kwaad en van het verzet tegen Christus, ze moeten het erkennen, knassetandend, dat hij koning is en overwinnaar. Nochtans volharden ze in hun verzet en het wacht nog. Tot de dag van de volle afrekening. De dag van zijn terugkomst. En dan zullen ze capituleren. Dan is zijn overwinning volkomen. En dan zijn zijn vijanden voorgoed definitief gezet tot een voetbank van zijn voeten. En nu leven we dus nog in de geest, in de sfeer van de tweede psalm. Nu is het allebei nog werkelijkheid. Ik toch heb mijn koning gezalfd. En niemand verandert dat. En aan de andere kant, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Dus allebei waar. In die werkelijkheid staat ook de kerk. En dat wordt ondervonden. Ook allebei. Er wordt ondervonden dat de kerk leeft in een wereld vol vijandschap. En dat de kerk leeft in een wereld waarin de vorst der duisternis zich in alle opzichten en langs allerlei wegen en met behulp van allerlei instrumenten zich sterk maakt om het werk van Christus te verbreken. De kerk heeft al wat vervolging moeten verduren. De kerk heeft al wat moeten meemaken in de vorm van achteruitzetting en lastering en beroving. enzovoort. En er zijn al wat een aanvallen gedaan op het woord waarmee de koning zijn kerk regeert. Dat woord is al wat een keren verdraaid. Van dat woord is al wat afgedaan. Aan dat woord is al wat toegevoegd. Om op die manier de kerk te beroven van de boodschap van genade. De waarheid is al wat keren aangevallen en de leugen heeft al wat pogingen gedaan om de waarheid tot zwijgen te brengen. En dat ondervinden we vandaag de dag ook. Wij hebben hier in onze streken niet zozeer de openlijke vervolging zoals dat vroeger was en zoals dat heden in andere landen het geval is. Wij zijn nog vrij. Wij worden nog niet straks door politie opgewacht en meegenomen en opgesloten omdat wij in de kerk waren vanmorgen. Of omdat we een Bijbel hebben. Er zijn er, denk er wel aan, er zijn er in deze wereld die om die reden wel in de gevangenis zitten. Er zijn er die om die reden wel gemarteld worden, omdat ze een woord van God in huis hebben. Omdat ze een samenkomst met het volk van God hebben bijgewoond. Omdat ze voor de naam en voor de eer des Heren willen uitkomen. Omdat zij genade van de Heren hebben ontvangen om getrouwd te zijn, ook in het uur van het gevaar. En toen kwam hun dat te staan op vrijheidsberoving en allerlei andere martelingen enzovoorts. Misschien zelfs wel op de dood. Wij worden voor die dingen nog gespaard. Maar vergeet u dan niet dat de duivel nog andere middelen heeft en beproeft. En dat de vijanden zich op allerlei andere wijze dan toch proberen meester te maken van de kerk. Meester te maken van de gelovigen. Maar ook en vooral meester te maken van diegenen die wel uiterlijk bij de kerk horen en die er toch innerlijk geen band aan hebben. En zo zijn er vandaag allerlei dingen op te merken waaruit duidelijk blijkt dat de kerk in een vijandige wereld leeft. Dat is trouwens ook niet meer zo geheim als dat het een jaar of 20, 30, 40 geleden was. En allerlei dingen worden veel openlijker en veel brutaler gezegd dan dat vroeger gedaan werd. Vroeger was er nog een bepaald respect voor algemeen christelijke normen. Vroeger had het woord van God en de wet van God toch nog wat meer gezag, ook in de samenleving. Maar nu wordt dat stelselmatig ondergraven. En nu worden er iedere keer van die prikken gedaan om te zien hoe ver men gaan kan. En dan laat de rechter het weer lopen. En dan laat een andere rechter het maar weer lopen. En zo worden godslasteringen en allerlei zonden gewoon getolereerd. En de tafels worden gekeerd en straks zullen we het meemaken en de tendensen zijn er nu al. En dat is het symptoom dat de vervolging ook hier gaat komen. Symptomen dat wat vroeger niet mocht van de kant van de wereld, omdat je daar een christelijk volksdeel mee kwetste, dat wordt straks verboden aan christenen, omdat je er ongelovigen mee kwetst. En je mag het woord van God en de wet van God niet meer hoog houden. En je mag geen woord voor de koning in de hemel meer spreken. En als je dat doet, dan ben je aan het discrimineren. En dat zijn de symptomen waaruit al duidelijk blijkt dat de christenheid, en nou neem ik het nog maar heel breed, die al in de minderheid is geraakt in Nederland, straks tot zwijgen gebracht wordt. Nu, ik zeg u dat alleen maar niet om u bang te maken, want er is geen reden voor vrees. Maar ik zeg het u alleen maar om de werkelijkheid te tekenen, dat wij leven in een vijandige wereld. En dat het abnormaal is als de kerk in vrede voort kan gaan. Abnormaal. Waarom? Omdat de Heere gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat is normaal. Als de kerk vijandschap ondervindt. En niet alleen maar omdat er iemand is sarcastisch lacht en verder je met rust laat. En niet alleen omdat er is iemand een lelijk woord gebruikt in je omgeving of is een kwaad woord over de vromen zegt. Want dat doet zo'n pijn nog niet. Maar ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, zodat je het in je brood gaat merken. zodat ik je vrijheid gaat merken. Dat is normaal in het leven van de kerk in het midden van een vijandige wereld. Zo verging het ook Christus. Zo verging het ook de koning. En zo zou het hem weer vergaan als hij weer op aarde was. Want alles is erop gericht, als het kon, om hem van zijn troon af te halen en hem opnieuw aan het kruis te nagelen, maar hem dan zo in het graf op te sluiten dat hij er nooit meer uit op zou staan. Dat zou de wereld het liefste willen. En daarom kun je erop rekenen dat die kerk ook vervolging ontvangt. Is er dan reden voor paniek? Nee. Nee. Want die koning regeert. En de tweede psalm zegt het op zo'n geweldig indringende manier. Ik weet het, het wordt gezegd tot die vijanden. Ik zal, zegt God het nog eens een keer zeggen. Ik toch heb mijn koning gezalfd. En dat zegt de Heere, vergeet u het niet, in die context staat het. Als hij die in de hemel woont, blijkbaar kennelijk totaal onaangedaan blijft door al het tekeergaan en al het verzet van deze wereld, die in de hemel woont, zal lachen. Er is een wereld met geweldige machthebbers, en ga ze maar na in uw gedachten, van vroeger tijd, beginnend bij de Caesar in Rome, Nero met al zijn geweld, tegen wie de christenen niets konden beginnen. En neem ze dan allemaal maar die er in de wereldgeschiedenis geweest zijn met hun trawanten, die allemaal in dat verzet tegen de Heere en tegen zijn volk geleefd hebben en die alles gedaan hebben om de kerk te vernietigen en uit te roeien. Als de Heere al dat gedoe ziet en al dat gebral hoort, dan lacht hij. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. In zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Wel zoals lang als er nog een God is. Die zo machtig is dat hij om al het tekeer gaan van zijn vijanden kan lachen. Zolang er een God is die zijn zoon handhaaft op zijn troon, zolang er een koning is die alle macht bezit in hemel en op aarde, en zolang die koning de getrouwe en de onveranderlijke is, is er voor die kerk des Heren geen reden tot vrees. Geen reden tot vrees. Want hij zal ze altijd bij de verworven verlossing beschutten en bewaren. Zo leert de schrift ons. Nou, dat is een geloofswerkelijkheid. Met het zo te zeggen heb je de troost niet. Met het zo te zeggen ben je je vrees niet kwijt als je aan de toekomst van jezelf en van je kinderen denkt. Als je het alleen maar zo zegt en zo leest wat hier staat, dan kan je hart nog wel in elkaar krimpen van vrees en van zorg als je denkt aan de tijden die komen gaan, waar de contouren zich al van aftekenen. Als je gaat denken aan de antichrist en al het geweld dat dan zal losbreken, waar het laatste Bijbelboek ons het een en ander over onthult. Als je het alleen maar zo leest, dan deel je nog niet in de vertroosting. Nee, dat is een geloofswerkelijkheid. En u ziet het maar weer. Om deel te hebben aan de vertroostingen van het evangelie, om de heilrijke waarheden van het woord van God te verstaan, zal een mens toch geloof moeten bezitten en beoefenen. Maar het is beschikbaar. En er is deze geweldige troost voor het hart van allen die God vrezen. Juist ook in onze dagen, als de vijandschap al meer openbaar komt en de eerbied voor God en zijn inzettingen verdwijnt en er geen respect meer is voor de Allerhoogste en de wet des Heren met voeten getreden wordt en als de onverdraagzaamheid tegen de beleiders van het evangelie van de naam des Heren toeneemt en als er afval is en ketterij alom en de mens der wetteloosheid gaat komen en we denken wat moet er van terechtkomen. Dan is er troost voor het hart van alle die God vrezen, want Christus regeert. Ik denk weer aan dat hoofdstuk wat we gelezen hebben 2 weken geleden, toen we voor het eerst over het koningschap van Christus nadachten. Openbaring 5. Daar zag Johannes dat lam staande als geslacht en dan ziet hij dat lam gaan naar de troon en dan ziet hij dat lam de boekrol nemen en dan krijgt dat lam van de koning van God bevoegdheid om te regeren, dan wordt hij koning. In welke tijd zag Johannes dat visioen? Wat voor tijd leefde hij? Waar was Johannes toen hij dat visioen zag? Wat was er aan de hand met de schapen van Christus, de discipelen van de Heer Jezus? Wat was dat voor een tijd waarin die kerk des Heren toen leefde en zich bevond? Johannes was op het eiland Patmos. En hij was daar niet vrijwillig. Hij was daar omdat hij erheen gezonden was, verbannen. Er was geloofsvervolging uitgebroken onder keizer Domitius. Er was strijd in deze wereld. De vijanden hadden zich ook als vijanden geopenbaard tegen de Here en tegen zijn volk. En de leiders der gemeente, ik denk aan Johannes, ze waren slachtoffer geworden. En onder de volgelingen van de Here, onder de leden der gemeente, waren er velen die de harde hand van de vijand gevoelden. De schapen werden ter slachting geleid. Toen zag Johannes het, dat er een op de troon zit. Toen zag Johannes het, dat ze in de hemel voor hem neervielen en hem aanbaden en hulde bewezen en eer en heerlijkheid toebrachten. En met die boodschap mag hij de kerk van de slachtschapen van Christus gaan vertroosten. Met die boodschap dat hoe moeilijk het hier in deze wereld ook is, er in de hemel één is die regeert. En wie is dat? Dat is degene die zij hebben leren kennen. Toen hij hun deel gaf aan de verlossing. Hij die op de troon zit, dat is dezelfde die zich in de dood gaf. En het lam staande als geslacht, met de tekenen van zijn dood en van zijn verwonding nog aan zich. Zij die hier op aarde lijden, om de naam en de zaak van Christus. Zij mogen het weten dat in de hemel geregeerd wordt door hun dierbare heiland en zaligmaker die hen gekocht heeft met zijn dierbaar bloed en ze nu nooit meer zal vergeten. Hij heeft ze gekocht omdat hij ze lief had. Zal hij dan met al de liefde van zijn hart ook niet voor hen zorgen, nu hij alle macht heeft in hemel en op aarde? Hij heeft hen gekocht en bevrijd uit de macht van de boze, toen hij in de dagen van zijn vlees was en zelf zwak was. Zal hij, nu hij sterk geworden is en een naam ontvangen heeft, welke is boven alle naam, nu niet met al de liefde en zorg aan zijn kerk gedenken? Met die boodschap mag de apostel de kerk des Heren vertroosten. En Peet en Paulus hebben gelezen wat hij schrijft aan de Efeziërs. Aan de Efeziërs schrijft hij over die heerlijkheid van Christus die ver verheven is boven alle macht en kracht en heerschappij die nu genaamd wordt of die in de toekomst genaamd wordt en dat alle dingen al aan zijn voeten onderworpen zijn. En Paulus heeft tot de ouderlingen van die gemeente van Efeze gezegd, toen hij afscheid van hen nam, dat uit hun eigen midden wolven zouden opstaan, die alles zouden doen en zich in schaapskleren kledend alles zouden doen om de gemeente te verstoren en te vernietigen. Als Paulus de ouderlingen van Efeze zo waarschuwt, dat er uit hun eigen midden afvalligen zullen zijn, schijnheiligen,
Hypocrieten die de zielen in verwarring zoeken te brengen. Dan kan die ouderlingen de schrik om het hart slaan. En als ze dat in de gemeente weten, wat voor vrees en wat voor schrik zal er dan niet leven in hun ziel. Maar diezelfde Paulus gaat het te zeggen. En toch, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Hij is verheven boven alle macht en heerschappij die er genoemd wordt. De dag van de overwinning komt. En intussen gaan al die beloften waar worden. Al die woorden die God gesproken heeft, waarin hij zijn kerk bewaring en beveiliging heeft toegezegd. Dat dierbare woord van de goede herder. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand. En of de duivel nu komt. En of de trawanten van de duivel nu met al hun duizendtallen komen. Of dat het nu de machtigen van de wereld zijn. Of dat het een Nero is in zijn tijd. Of een van de godvergeten heidenen van onze tijd. Hoe het ook zij, niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt de Heer. En dat heeft hij waargemaakt. Het water kwam wel eens tot aan de lippen. En er zijn er omgekomen in de vervolgingen. Er zijn er verbrand op de brandstapels. En telkens weer heeft de Heer het bewezen. Ze zullen wel het lichaam kunnen doden. Maar over de ziel hebben ze geen macht. En telkens weer heeft de Heere het ook bewezen dat het uiteindelijke plan mislukte. Want het plan was niet om die en die en die te doden, maar om de kerk te vernietigen. Om de hele zaak van Christus uit te roeien. En dat is ze nooit gelukt. Integendeel, het spreekwoord is ontstaan juist toen de brandstapels rookten en de schavotten waren, toen bleek. Dat het bloed der martelaren het zaad der kerk was. En er bloeide nieuw leven op. Zelfs op de rokende puinhopen van de kerk des Heren. De Heere zal zijn volk nooit begeven. En hij zal zijn kerk altijd gedenken in zijn liefde en in zijn trouw. En zoals de profeet Jesaja het voorzegd heeft. Alle instrument dat tegen u bereid wordt. Zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve van de knechten des Heren. En hun gerechtigheid uit mij, spreekt de Heer. Gemeente, is dat geen geweldige troostboodschap? Juist voor een kerk in het strijdperk. En juist voor mensen die in hun eigen leven iets van die strijd ondervinden. Want we kunnen het nu wel hebben en daar is dan inderdaad vanmorgen het hoofdaccent op gevallen. Op de vijanden. En dan de vijanden zoals ze zich in de wereld openbaren. Vijanden in het rijk der geesten. Vijanden ook van vlees en bloed. Maar vergeet u daar niet bij, en zo wordt het ergens anders in onze catechismus ook nog in een opsomming van onze doodvijanden gezegd. Ons eigen vlees hoort er ook bij. Ons eigen zondige vlees, de oude natuur, die boze, goddeloze mens, die zich nooit laat bekeren en die nooit beter en anders wordt, hoort ook bij de vijand. En dat maakt de kerk, de situatie van een kind des Heren en van de kerk des Heren nog gevaarlijker. Want kon je nou nog maar zeggen, alle vijanden zijn buiten. Maar je kunt dat niet zeggen, want die vijanden van buiten hebben een bondgenoot van binnen. En ze kunnen aansluiten bij die bondgenoot van binnen. En daardoor in die onheilige alliantie van vijanden buiten en vijand binnen is het kind des Heren elk ogenblik in gevaar. En nou niet alleen naar de vijanden van buiten kijken, maar ook naar je boze hart. En naar je verkeerde begeerten en naar je zondige neigingen en lust. En naar je vijandig bestaan in het diepst van je wezen. Met iedere keer weer uit zijn op eigen eer in plaats van op zijn eer. En op eigen gerechtigheid in plaats van zijn gerechtigheid zoeken. En steeds weer, en daar heb je de bewijzen, dat er ook nog een vijand van binnen zit. Steeds weer zelf de plaats van de Heere innemen. Bedenk dat. Dat dat ook een vijand is. En ook tegen die vijand zal Christus beschermen. Want niemand zal ze uit mijn hand rukken. Gods kinderen zijn ook niet in staat zichzelf uit de genade en uit de gunst van de Heere te zondigen. Dat kan misbruikt worden als dat zo gezegd wordt. Het zij zo. Maar het is de heerlijke werkelijkheid van het evangelie. Gods kind is dankzij de zorg van die koning nooit meer in staat om zichzelf uit de liefde van die koning uit te zondigen. Want hij beschut en bewaart bij de verworven verlossing. Het zal hen duur te staan komen als ze zondigen, ja ja. Het zwaard zal van uw huis niet wijken, zo werd tegen David gezegd. En die heeft dus een leven lang smart overgedragen. Maar uit de liefde van de koning had hij zich niet gezondigd. Het zou hij wel gedaan hebben als het aan hem lag. Maar het ligt niet aan hem. De zaligheid van een zondaar ligt niet aan die mens. Het hangt van de koning af. En daarom, hij staat ervoor in dat geen macht, hoe groot, hoe vreselijk en hoe geducht ook, ze uit zijn gemeenschap kunnen verwijderen. Dus die kerk des Heren is onzegbaar veilig en zalig en gezegend. Die kerk des Heren, dat volk des Heren, dat is een volk dat zijn rijkdommen niet eens becijferen kan. Dat niet eens weten kan hoe rijk, hoe zalig, hoe veilig ze wel zijn. Aan de andere kant, die vijanden die zijn van hun ondergang zeker. Die vijanden die hebben geen toekomst. Ze kunnen het nu nog een poosje volhouden, zolang de Heere het toelaat. Ook niet langer. En ze kunnen nu nog wel doen, voor zover de Heere hen wat toelaat, maar niet verder. Maar goed, ze kunnen nog veel doen. En ze kunnen nog veel ongeloof openbaren en nog veel verwoestingen aanrichten en nog veel vijandschap openbaren en zich nog vet maken en sterk maken tegen de hemel. Er komt een dag dat het voor hen de dag van de afrekening is. En dan moeten ze de wapens neerleggen. Dan is het voor altijd voorbij. Dan moeten ze de nek buigen. Dan zijn ze een voetbank voor zijn voeten. Dan worden ze, zegt de tweede psalm, verbrijzeld als pottenbakkersvaatwerk. En met wie zal dat gebeuren? Ja, met Nero en met al die vijanden, die goddeloze vervolgers van de kerk des Heren van vroeger en van later. Met al die ongeloofsprofeten die hun tijd en kracht gebruikt hebben om het woord des Heren te ontkrachten en de kerk van dat woord des Heren te beroven. Met al de dwaalleraars die het volk des Heren op een dwaalweg zochten te brengen. Met alle die ketterijen verkondigd hebben om zo de gemeente des Heren te verontrusten. Met al die wolven in schaapskleren. Daarmee zal het allemaal gebeuren, jawel. Die zullen als pottenbakkers vaatwerk verbrijzeld worden. Met die alleen. Wat denkt u van die neutrale mensen? Er zijn, denk ik, heel wat mensen die menen dat zij neutraal zijn. Geen vriend, maar ook nee, geen vijand. Daar zijn ze te fatsoenlijk voor. En ze zouden zich niet graag laten rubriceren samen met die openbare vijanden van Christus en van zijn kerk. Nee, zo zijn zij niet. Ieder het zijne. Nee, nee, niet. Maar is er wel neutraliteit? Is er wel neutraliteit? Het is toch of vriend of vijand. En als je geen vriend bent. En als je niet gebogen hebt onder de scepter van deze koning. En als je zijn rechten niet hebt leren erkennen. En als het de keus van je hart niet geworden is om hem te eren en hem te volgen. Dan hoor je bij zijn vijanden. Hoe je dat ook weet te camoufleren. Je bent geen vriend. Omdat je jezelf niet als een vijand gedraagt openlijk. O gemeente, weet u wat de Heer als vijandschap al aanrekent? Waarin naar het oordeel van de Heer onze vijandschap al uitkomt. Als er geen plaats voor hem in ons hart is. Als er geen plaats voor hem in onze gedachten is. Als wij hem de eer niet geven die hij waard is te ontvangen. Nou, wat bent u, een vriend? Door genade een vriend geworden? Als dat zo is, dan weet u ook van vroeger, nietwaar? Dan weet u ook van vijandschap. Dan weet u ook door de genade ontdekt aan de boosheid van uw hart, wat er leeft in uw hart aan verzet. En dan weet u ook dat die taal van de tweede psalm eigenlijk ook de taal van uw hart is geweest. En dat het door genade anders is geworden. En dat u door genade hebt gedaan wat die tweede psalm u oproept te doen. Te buigen voor hem. Kust de zoon. Of bent u geen vriend? Bent u een vijand nog? Dat kunt u met kerkgang niet ongedaan maken. Dat kunt u met godsdienst niet ongedaan maken. Dat kunt u met een belijdenis en weet ik het wat meer niet ongedaan maken. Dat is in de eerste plaats een zaak van het hart. Als u nog niet verzoend bent met de Heer. Als u nog geen schuilplaats gezocht hebt bij hem. Als u nog niet die genade die hij aanbiedt hebt nodig gekregen. Bedenk het dan. Dan heeft het evangelie voor u weinig troostvols. Weinig. Waarom? Omdat over de vijanden de Heer alleen maar een oordeel spreekt. Ga dan nog vandaag tot die koning toe. Laat u met God verzoenen. Vrede. Vrede moet ge met de Heer leren maken. Vrede door het bloed van Christus. Leef niet langer in verzet. O, het is een verschrikkelijke gedachte. Te moeten denken. Dat ook die tweede psalm straks zijn vervulling gaat ontvangen. En de getergde God zal hem vervulling geven. De koning die miskend is in zijn rechten. Zal vervullen wat er staat. Dat de vijanden. Die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Verbrijzeld zullen worden als pottenbakkers vaatwerk. Of zoals hij het zelf zegt in een gelijkenis. Brengt ze hier. Allen die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Brengt ze hier. En slaat ze voor mijn voeten dood. Gemeente, dat gaat ook gebeuren. En hoeveel van u zullen er dan doodgeslagen worden? Niet omdat u een gruwelijke hoereerder en afgodendienaar was. Niet omdat u in allerlei kwaad geleefd heeft waar de rechter zelf straf op zet. Maar alleen omdat het de houding van uw hart geweest en gebleven is. Ik wil niet dat deze over mij regeert. Dat is alles. Dat is genoeg om voor eeuwig verloren te gaan. Laat u toch bewegen. U die nog in uw verzet verhardt. Laat u toch bewegen. U die nog niet de knie gebogen hebt voor deze koning. Laat u toch bewegen voor de Heere te buigen. Laat ik het slot van de tweede psalm nog een keer zeggen. Kus de zoon. Val hem te voet. Beleid hem dat u hem nodig hebt, dat u zonder hem verloren bent. Smeek om zijn genade, smeek om de ondervinding van de kracht van zijn bloed. Smeek hem dat hij u uw zonde vergeven zal. Smeek hem dat hij u door zijn geest een nieuw, een ander hart zal geven. Val hem te voet en blijf aan zijn voeten liggen, als een smekeling, arm en ellendig in uzelf. Totdat hij zijn hand op u gelegd heeft en uw genade bewezen heeft. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg vergaat. Als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En luister dan ook naar dat laatste. En daar heb je de zaligspreking over dat volk dat door hem bewaard wordt. De zaligspreking over dat volk dat voor hem heeft leren buigen. De zaligspreking over dat volk dat in hem, in Sion's vorst, een hoogst geluk heeft leren beschouwen. Welgeluk zalig zijn zij die op hem betrouwen. O, leer dat toch doen. U die nog onbekeerd voortleeft, leer dat toch doen. Zoek die genade om op hem te betrouwen. En zo te ontkomen aan de machten van de dood en van het verderf. En zo tot een nieuw leven, ja tot zaligheid te mogen opleven. En de heerlijkheid des Heren in uw ziel te mogen ontvangen tot redding en tot behoud. En u die God vreest, u, ik heb het zo pas gezegd, u kunt niet bevatten hoe rijk u wel bent. Dus er is een vers dat zegt, de wereld kan dat niet bevatten. Met al zijn schatten enzovoort, ja maar een mens die begenadigd is kan het ook niet bevatten. Die kan het ook niet becijferen, die weet ook niet hoe groot het goed is dat de Heere wil geven hen wiens oprechte geest op hem betrouwt, hem vreest. Dan kun je alleen maar van zeggen, oh, hoe groot is het. Maar je kunt het niet zeggen hoe groot het is. De zaligheid, de veiligheid, de heerlijkheid van dat volk dat voor altijd voor rekening van deze almachtige koning ligt. Leef. Leef naar uw stand, volk des Heren. Amen. We zingen Psalm 98, het vierde vers. Aan het einde van ons samen zijn in deze morgen mogen wij uw naam met dankzegging erkennen. Voor de wetenschap dat gij, Heer Jezus, koning zijt. En dat gij uw volk en erfdeel nooit zult begeven. Integendeel, gij zult ze altijd bewaren. Niemand zal ze uit uw hand rukken. Elk instrument dat tegen hen bedacht wordt, zal niet gelukken. O Heere, wat geeft gij uw volk rijke en heerlijke vertroostingen, mits ze die ook in het geloof maar aan mogen grijpen. Geef geloof om deze dingen, deze heilswaarheden, waarlijk te geloven. En daar ook te midden van strijd en aanvechting, en niet in het minst vanwege datgene wat er van binnenuit nog opborrelt, en het verzet dat van binnenin, dat binnenin nog leeft en zich manifesteert, om dan juist in dat strijdperk, juist in die aanvechtingen, zich te vertroosten met deze heerlijke wetenschap. De Heere regeert. De Heere regeert. Tot in eeuwigheid. En al zijn vijanden zullen het onderspit delven. O Heere, wij bidden u dat gij deze boodschap tot zegen wilt stellen voor alle die u vrezen. Maar wilt gij uw woord ook gebruiken om zondaren te bekeren. Heere, wat zal het lot van uw vijanden vreselijk zijn. Wat zult ge ze een kwade dood aandoen. En wat zal het verschrikkelijk zijn om bij de vijanden te behoren. En op de dag der dagen tot de ontdekking te komen dat wij aan de linkerhand van de koning staan. Heere, wat zal dat met name verschrikkelijk zijn voor hen die de weg geweten hebben. En voor hen die dachten dat ze op de goede weg waren. O, wij bidden u, open onze ogen op tijd. Opdat wij ons mogen leren haasten om onze levenswil. En dat wij leren buigen voor die koning. En dat wij u, o Heere Jezus Christus, mogen leren nodig krijgen. O vergeef al de zonden. En wilt gij in genade op ons neerzien. Gedenk in uw gunst aan alles wat ook op deze dag gedaan wordt om dat evangelie van deze koning te bevorderen. Laten er toch vele vijanden met God verzoend worden. Heere, wij bidden u dat gij ons gedenken wilt op deze dag en ons samen wilt brengen ook in de avond, om dan opnieuw te horen wat gij tot ons zegt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 76, het vijfde en het zevende vers. 76, vers 5 en 7.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.